Nadat eerst in 1 Korinthe 11 in elk geval is stilgestaan bij de betekenis van het avondmaal, dat immers uitdrukking geeft aan de eenheid van de gemeente, grijp ik nu wel even vooruit, hij geeft ons dan ook een plaats in dat geheel van die gemeente, ontleend aan hoofdstuk 11, hij geeft ons een plaats ergens aan tafel. En over die gaven, waarover erg veel te doen is, dat weet u, dat weet ik. Maar over die gaven gaat het dan in de volgende verzen. Ze worden in deze brieven aan Korinthe hier geïntroduceerd. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het beginsel ervan natuurlijk geïntroduceerd werd reeds in de Romeinenbrief. Want ik hou het altijd maar bij de volgorde van de brieven zoals we ze in de Bijbel vinden. Waarbij de brief aan de Romeinen als eerste geplaatst is in onze Bijbel en dat is inderdaad omdat die het meest fundamenteel is, om zo te zeggen, ook het meest algemeen. En daar vinden we inderdaad in hoofdstuk 12 van de Romeinenbrief dat begrip geestelijke gaven geïntroduceerd en de oproep daar in het algemeen is dat men die gaven, de gaven die men heeft, dat men die zou besteden, staat er dan in de Statenvertaling. Ik blijf het een ongelukkig woord vinden. Gaven besteden, gebruiken vooruit. Maar de oproep hier in 1 Korinthe 12 en wat er verder volgt is precies gelijk. Met name ook in hoofdstuk 14, waar wat nadruk ligt op twee specifieke gaven, namelijk die van profetie en spreken in tongen. Maar daar hebben we het later uitgebreid wel over. Die gaven zou men inderdaad gebruiken. Want wij vinden hier in vers 4 geïntroduceerd het begrip gaven. Wij noemen het geestelijke gaven. Dat zou kunnen, want het heet, zijn gaven die door de geest bewerkt zijn, dan wel gegeven zijn. Dat staat in de volgende verse en van daaruit is het begrip geestelijke gaven alsnog geïntroduceerd in vers 1. Maar in werkelijkheid, het komt pas in vers 4. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. En dat mag niet al te moeilijk te begrijpen zijn, maar het zou ons moeten opvallen dat vers 5 en 6 op precies dezelfde wijze worden geformuleerd, met andere woorden. Als er staat, er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. En het zou ons niet ontgaan dat het de bedoeling is dat hier drie keer hetzelfde gezegd wordt. Het zijn niet drie dingen. Het is één en hetzelfde ding. En bovendien die stijlfiguur van het synonieme parallelisme, dat is een hele oude, die vind je in het Oude Testament al uitgebreid terug en meer in het bijzonder in de zogenaamde wijsheidsliteratuur, in de psalmen. Daar is het meer regel dan uitzondering. Daar worden steeds opnieuw dezelfde gedachten herhaald. Maar zo uit mijn hoofd zou ik u voorbeelden kunnen geven reeds uit Deuteronomium. En anders moet ik even iets verder zoeken. Maar de hele Bijbel door vind je dat. Dat is een bepaalde literaire vorm die voor iedereen herkenbaar zou moeten zijn. Hè? Het is drie keer hetzelfde, voor een deel dezelfde woorden. En aan de andere kant in elk geval volstrekt dezelfde zinsconstructie. Er is verscheidenheid der gaven. Dat gaat over verschillen. En dan, doch het is dezelfde geest. Dat wil zeggen, verscheidenheid is een veelheid, maar het komt voort uit één. Dezelfde geest. En nog een keer, er is een verscheidenheid der bedieningen, maar het komt uit dezelfde één. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde één. Staat er drie keer. En dan, aan het eind van vers 6 wordt er wat toegevoegd, die alles in allen werkt. Maar in de eerste plaats moet ik stilstaan bij het begrip gaven, want daar is een tamelijk noodlottig misverstand over. Schrijf die zinnen nou eens netjes onder elkaar. Er is verscheidenheid der gaven, Doch het is dezelfde geest. En daaronder schrijf je, het is verscheidenheid der bedieningen. Het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid der werkingen. Doch het is dezelfde God. Dan zet je daar een streep onder en dan tel je het op. Of zoiets. Ik weet niet goed hoe ik dat moet zeggen. Dan zult u zien dat die drie zinnen beginnen, alle drie met er is verscheidenheid van. En in de eerste zin staat er dan gaven. In de tweede zin staat bedieningen. En in de derde zin staat werkingen. En dan de rest van de zin, doch het is dezelfde, of en het is dezelfde, dat is weer gelijk. En dan in de eerste zin staat geest, in de tweede zin staat Heere, en in de derde zin staat God. Nou heb ik altijd geleerd dat wij maar één God hebben, toch? Sommigen schrikken, dan zeg ik, nee, we zijn toch monotheïstisch, dat wist u toch? Monotheïstisch. Dat is één God. Dat wil zeggen, de geest is God, de Heere is God en God is God. Dat wil zeggen, die drie verschillende woorden in die drie verschillende zinnen duiden toch heus precies hetzelfde aan. Met verschillende namen. Of verschillende woorden. De Heere is God en God is de Heere en daarom noemen wij hem God de Heere of de Heere God. Maar op gelijke wijze, wat minder uitgebreid, maar op gelijke wijze wordt de geest ook genoemd. De geest Gods, namelijk de geest des Heere enzovoorts. De Heere is de geest. Staat dan weer een brief verder, maar daar ga ik nou verder niet op in. Waar het om gaat is dat hoewel er verschillende woorden staan, gaat het om één en dezelfde God. Hetgeen hierna in de rest van het hoofdstuk nog een paar keer gezegd wordt trouwens. Maar in de eerste helft van die drie zinnen vinden wij achter en volgens de woorden gaven, bedieningen en werkingen. En nu wordt u dus makkelijk. Gaven, ja, maar wat geeft God, wat geeft de Heer, wat geeft de Geest dan? Ja, het heet de gaven, maar je wilt toch weten wat het is, of niet? Als het een gave is, dan is het gegeven. Van mijn part, dan heb je het uit genade ontvangen, om het een keer plechtig te zeggen. Maar wat heb je dan gekregen? Zie, zin 2 en zin 3. Want wat eerst heet gaven, heet in de tweede zin bedieningen. Wat heb je dan dus gekregen? Wat is die gave? Een bediening. Dat is een oud-Nederlands woord. Gewoon dienst is het, hè? Een dienst. Hoe gaat het met haar nou? Ze heeft tegenwoordig een dienstje, hè? Hebben ze dat niet meer, de meisjes? Hebben ze geen dienstje meer? Een dienst, hè? Een dienstwerk, dat wil zeggen een ondergeschikt werk. Geen heerschappij, dienst. Wat krijg je? Waaruit bestaat zo'n geestelijke gave? Uit een dienstwerk. Ik kan het makkelijk zeggen, want, en dan laat ik gewoon 1 Korinthe 12 even los en dan citeer ik Efeze hoofdstuk 4, ik wil het wel opzoeken, maar het wordt tijdrovend. Citeer ik Efeze 4, en die God heeft gegeven aan de gemeente sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Waarom heeft hij dat gedaan? Tot het werk, schrijf het woord op, werk. Tot werk der bediening, schrijf het woord op, tot opbouw van het lichaam van Christus. Of iets korter, tot dienstwerk, een dienend werk, dienstwerk, werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. En hier heet het in vers 4 een gave. God heeft gegeven, sommigen tot, enzovoort. En in vers 5 heet het bediening. Tot het werk der bediening. In vers 6 heet het een werking. Of gewoon een werk in de praktijk. Dan heb je het werk der bediening. Toch? God heeft gegeven tot een werk der bediening. En dan in Efeze gaat het verder met een werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. En hier heet het tot hetgeen oorbaar is. Dat is het eind van vers 7. Maar ook zonder deze samenhang zou u, als u mij zou gevraagd hebben nu, wat is dat oorbaar? Dan had ik ogenblikkelijk gezegd, dat wat sticht. Maar dat hebben we al besproken. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Dus wat is oorbaar in de praktijk? Nuttig betekent het, hè? Dat wat sticht. En stichten is gewoon opbouw, dat is hetzelfde woord, dat is één woord, ook in het Nederlands. Dat heb ik u ook al uitgelegd. In de tijd toen we de term tegenkwamen. En dan citeer ik weer Efeze 4. Dezelfde heeft gegeven, daar heb je gaven. Sommigen tot enzovoort. Tot het werk, werk, dat staat hier ook. Der bediening staat hier ook. Tot opbouw, nou, tot het geen oorbaar is. Tot opbouw van het lichaam van Christus. En over het lichaam van Christus gaat het hier. En de term wordt in dit hoofdstuk dan ook inderdaad gebruikt. En bovendien toegelicht en geïllustreerd meer dan waar ook elders in de Bijbel. Dus wat krijgen wij? Nou ja, wat krijgen gelovigen? Die krijgen één of meerdere gaven. Wat is dat? Wat houdt dat in? Nou, dan krijgen ze iets te doen. Een werking. Werk. Om te heersen over de gemeente, of een deel daarvan. Nee, om te dienen. En die komt weer uit 1 Petrus 5, waar het dan wat meer in het bijzonder gezegd wordt voor, van de oudsten, opzieners, of hoe ze maar heten, dat zij geen heerschappij zouden voeren over het erfdeel des Heren. Het is niet heerschappij, het is niet baas spelen, het is dienen. En dan nog wat, wij zijn gewend geraakt via onze, laten we zeggen, via onze Nederlandse taal, dat gaven, talenten, dat zijn woorden die wij gebruiken ter beschrijving van de natuurlijke aanleg van mensen. Sommigen hebben een gave voor dit, anderen hebben een gave voor dat. Wij noemen dat talenten. En we hebben notabene de uitdrukking ook trouwens ontleend aan de Bijbel. Talenten. En toch gebruiken we ze dan verkeerd. Als we het zo zeggen en zo beschouwen. Begrijp je me goed? Ik denk dat heel wat natuurlijke aanleg die we hebben met gemak beschreven kan worden als een gave. Want wat we zijn, ook van het, vooral van nature, daar heb ik het nu over. Wie we zijn en wat we kunnen, hebben we in hoge mate van nature meegekregen. Niet dat je dat het erg opschiet. Als je er verder toch niks mee doet, wordt het niks. En hoe dan ook, je kunt natuurlijke aanleg ergens voor hebben, maar als je het niet ontwikkelt, schiet het geen moer op. Hè? Je kunt aanleg hebben voor schaatsen, maar je zou toch eerst moeten zien dat je een paar schaatsen krijgt, of niet dan? Noem nog eens wat, hè. Komt meestal bij de muziek terecht, hè. Er zijn heel wat mensen die zijn wel degelijk muzikaal, maar hebben nooit de moeite genomen om er ook maar iets mee te doen. En als je ze dan vraagt, ben je muzikaal, zeggen ze nee. En dan bedoelen ze, ik kan geen instrument spelen. En toch zijn het twee verschillende dingen. De ellende is, ik ken nogal wat mensen die wel instrumenten bespelen, maar absoluut niet muzikaal zijn. Hè? Ja, van jongs af aan ben ik daar tegenop gelopen. Ja. Vond ik verbijsterend. Ik heb het kunstje geleerd, kunnen noten lezen, daar heb ik nog altijd moeite mee. Grote moeite mag ik wel zeggen. Maar goed, hè? Ik kom niet verder dan spellen heet dat. Maar, die doen dat gewoon. Je zet ze de bundel van Johannes de Heer voor en ze begeleiden de samenzang. Maar te zeggen dat ze muzikaal zijn, dat is een heel ander ding hoor. Tot zover dan de natuurlijke aanleg. Maar wat ik probeer te zeggen nu, is dat wij weliswaar denken door het gebruik van dit soort termen in het Nederlands, dat God ons een bepaalde aanleg geeft om iets te doen, zodat we iets kunnen en dat is ons, ja, daar hebben we niks voor hoeven doen, dus ons komen aanwaaien, we zijn ermee geboren en sommigen denken dat we ermee wedergeboren zijn. Ik moet u zeggen dat zulke gaven inderdaad bestaan, maar het merendeel van de gaven in de Bijbel in het algemeen bestaat daar niet uit en in onze dagen zeker al niet. Wij denken dat zo'n gave een wonder is of zoiets. En dat komt wel voor, maar dat is niet de regel. En in de Bijbel vind je dat dus ook niet. Waaruit de gave bestaat, is heel simpel. Dat staat hier, de gave bestaat uit een bediening, namelijk een werking. De gave bestaat niet uit dat men iets kan. De gave bestaat daaruit dat men iets zou doen. En dat men de opdracht heeft om iets te doen. Hebben jullie die? Ik kan het nooit nalaten. Ik blader altijd in verband met dit onderwerp naar Matteüs 25. Omdat ik vind dat het daar prachtig geformuleerd wordt. Het beginsel. Begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat die uitspraken daar in Matteüs 25... niet specifiek voor onze tegenwoordige tijd, onze gemeentelijke bedeling, bestemd zijn. Het heeft daarvan te doen met de situatie na de opname van de gemeente, de dagen van de wederkomst van Christus, en wat het maar wezen mag. Maar het beginsel vind je net zo goed terug. Ook dan komen mensen tot geloof, worden wedergeboren, uit de geest geboren, en ook dan zouden gelovigen verantwoordelijkheden dragen. Dat wil zeggen, een werking dan wel, een bediening ontvangen en dus een gave. En dat wordt hier ook beschreven in Matteüs 25, in de gelijkenis van de talenten. Als u in onze bedeling wilt terechtkomen, dan moet u lezen de gelijkenis van de ponden. Die loopt namelijk ook anders af. Maar dat is een zijlijn, daar hebben we het nou niet over. Hè? Het gaat me om de introductie van die gelijkenis. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk een mens, vers 14 is dat, is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En u begrijpt, die mens is de Heer Jezus Christus, die buitenslands reist en die heeft dienstknechten. Blijkt uit de gelijkenis zelf, die mens is de Heer. En dan staat er, hij gaf hun zijn goederen, zijn zaken, zijn belangen, dat wat van hem was, zijn bezit, gaf hij hun over. En aan de een gaf hij 5 talenten, een stuk bezit. En aan de ander 2 en aan de derde gaf hij 1 talent. Een ieder naar zijn vermogen. En u weet wat vermogen is? Als het gaat over de lift en het vermogen van de lift, dan heet het draagkracht. En dat is wat ik bedoel. Vermogen, dat is wat iemand vermag. Ander woord voor vermogen, als werkwoord, kunnen. Volgens sommigen kennen, en kan ook nog logen, weet je veel, ik weet niet. Hè? Kunnen, ieder naar zijn vermogen, naar wat hij dragen kan. Wat hij überhaupt kan. Wat hij vermag. Als men weinig vermag, ontvangt men dus weinig, in deze gelijkenis, in elk geval. Maar ik geloof dat dat nu nog zo is. En als men veel vermag, dan ontvangt men veel, want men ontvangt naar vermogen, naar wat men kan. Schiet me ineens weer het voorbeeld van de organisten binnen, wat ik in het verleden natuurlijk ook gebruik, want er schiet me altijd dezelfde dingen te binnen. Als je het eenmaal kan, loop je het risico dat je aangesteld wordt als vaste organist in de bijeenkomst. Maar je gave is niet dat je kunt spelen. je gave is dat je moet spelen. Het is je werk geworden. Dat krijg je dan op je bord, overdrachtelijk gesproken. Zo werken die dingen. En dat is niks bijzonders wat ik nu zeg, want dat is in de oude wereld, om zo te zeggen, ik bedoel, hier buiten, buiten de gemeente, is dat ook zo. Je kan wel een baan als chauffeur willen hebben, maar als je niet auto kunt rijden en geen diploma hebt, dan krijg je die baan niet. En dan, ik zei, dan krijg je die baan niet. Ik weet het, in landen die meer corrupt zijn is het anders, maar normaal gesproken, je krijgt zo'n baan. Die krijg je gratis, daar hoef je ook niet voor te betalen, maar je krijgt hem naar vermogen. Als je het kunt, en bij voorkeur moet je dat eerst bewijzen, als je het kunt, krijg je de job. En als je het niet kunt, krijg je hem niet, want je vermag dat niet, om zo te zeggen, gaat buiten je vermogen. Hebben jullie die nog? En zo werkt het in de gemeente ook. Dat is dus niet wat bijzonders. Dat is de normale gang van zaken. Je verwacht toch ook niet van deze mens die buitenslands reist en zijn goederen aan zijn dienstknechten overgeeft, dat hij degene met weinig vermogen veel geeft en degene met veel vermogen weinig. Zou een slechte baas wezen trouwens. Maar doet hij het toch niet goed. Hè? En zo is het binnen de gemeente ook. De gave is de job. Die krijg je, de baan. Een loopbaan heet dat overigens in de Bijbel voluit, hè, in de Statenvertaling. Men krijgt een loopbaan voorgezet. En die zou men lopen. De loopbaan is gratis. En ieder naar vermogen. Ik kan het nog wel anders zeggen. Voor zover we die dingen beschouwen als geest of geestelijk, heeft de Bijbel het beeld van de gemeente die bestaat uit vaten, want een mens is een vat, een schepping sowieso, een nieuwe schepping feitelijk ook, is een vat. Het vat zou gevuld worden, maar de vraag is uiteindelijk niet hoeveel erin ging, de vraag is of het vat vol was. Hebben jullie dat nog? En de een heeft zijn handen vol aan 2 talenten. En de ander kan makkelijk die 5 talenten aan. Als u die niet begrijpt, dan moet ik het over gewicht hebben. Gewicht heffen hebben of zoiets. Of een schaatsen kan het ook nog. Weet ik veel. Hè? De een kan heel hard rijden, maar houdt het niet lang vol. Dat zijn de korte baanrijders. En andere mensen kunnen niet zo hard, maar als ze eenmaal de gang hebben, dan kunnen ze het uren volhouden. Die winnen de Elfstedentocht. En die worden op de korte baan volledig weggereden. Het is verschillend. En dit soort dingen, dat verschil in wat een mens kan, ook in wat dus een gelovige mens kan, die verschillen zijn bepalend voor de gave die men heeft. Naarmate men dragen kan. Logische vervolg op deze uiteenzetting is natuurlijk, kan dat draagvermogen ook vergroot worden? Dan zeg ik, ja, dat kan, maar het kan ook verkleind worden. Kan ook achteruit lopen, op een of andere wijze. Als men te veel gehinderd wordt door omstandigheden, dan is men minder bekwaam, minder geschikt voor het Koninkrijk Gods, heet dat. In ieder geval, als je ineens begint achterom te kijken, dan zegt de Bijbel, en ieder die achterom kijkt en zijn hand aan de ploeg slaat, is onbekwaam tot het Koninkrijk Gods. Het kan dus ook teruglopen. Maar het kan ook ontwikkeld worden. Er staat gewoon, streef naar de beste gaven. Je kunt er moeite voor doen. Juist om wat meer talenten, ik gebruik dat beeld nu maar even uit Matthäus 25, om wat meer talenten te ontvangen, als men dat zou willen. En dat het een kwestie is van of men wil of niet, ja, dat wordt op nogal wat plaatsen gezegd. Niet alleen hier in 1 Korinthe, dus 14 vers 1 geloof ik, streef naar de beste gaven. Maar je kunt ook naar een opzienersambt, begeren. Wat is dat? 1 Timotheus 3, als ik me goed herinner. Of zoiets, hè. Dat kan dus allemaal. En in 1 Petrus 5, daar staat dat de opziener zou het werk doen niet als heerschappij hebbende over de kudde, maar hij zou het doen met een volvaardig gemoed. Hij moet het willen. En als men niet wil, ja, dan is men sowieso onbekwaam, uiteraard. Dan ontbreekt het vermogen sowieso. Maar ik probeer uiteen te zetten dat wat in de Bijbel verstaan wordt onder deze gaven, niet maar daaruit bestaat dat men van het ene moment op het andere ineens iets kan dat men voorheen niet kon, of kende, dat kan ook, hè. Maar het bestaat daaruit dat wat men kan, zou men ook doen. En wellicht ook ontwikkelen. Want dat er sprake is van ontwikkeling, mogen ook duidelijk zijn. Hè? Degene die 2 talenten kreeg, won er 2 bij, geloof ik. Was het niet zo? En die 5 talenten had, won er 5 bij. En dat soort dingen. Dat kan ontwikkeld worden. En naarmate men iets doet, wordt men ook sterker. Naarmate men vaker schaatst, houdt men het ook langer vol. En naarmate men probeert hard te rijden, rijdt men ook inderdaad steeds harder. Enzovoort. Het kan geoefend worden. En ook dat leert de Bijbel. Maar de gave bestaat daaruit dat men iets op zijn bord krijgt als verantwoordelijkheid. Hier is het. Doet handeling totdat ik kom. Of hoe het maar heten mag. En we hebben het nu dus niet over wonderen of zo. Daar wordt meestal meteen aan gedacht bij dat gaven. Vooral noemen we het dan een gave. Als iemand iets kan wat een ander niet kan, dan noemen we dat meteen een gave. En als het nog wonderlijk is en wij het niet begrijpen, heet het een geestelijke gave enzovoorts. Maar zo zit dat niet en zo schrijft de Bijbel daar niet over. Het idee is dat God in ieder van ons een plaats geeft in het geheel van de gemeente. En het kan best zijn dat die plaats, of dat werk, of dat die bediening zich nog uitbreidt in de toekomst. Dat zou kunnen. Anders kan men niet streven naar de beste gaven, om zo te zeggen. Dat zou kunnen, maar wat verwacht wordt van ons, dat wij ons in de eerste plaats bewust zijn dat het zo is. Want de geest, dan wel de Heere, dan wel God, geeft inderdaad. En wat hij geeft zijn gaven, vanzelfsprekend. Maar als je vraagt wat houdt de gave in, dan heet het dienstwerk. Een ondergeschikt, een dienend werk. Of het heet werking. En dat is wat het is. Een werk. Maar wat in die zin er natuurlijk ook gezegd wordt, drievoudig, is dat die gaven, die bedieningen, die werkingen niet identiek zijn. Niet allemaal hetzelfde. Logischerwijze. Er is verscheidenheid. Dat woord wordt herhaald tot 3 keer toe. Hè? Er is verscheidenheid der gaven. Er is verscheidenheid der bedieningen. Er is verscheidenheid der werkingen. Het is verschillend werk, verschillende soort dienst enzovoort. Maar dat is wel aardig, want daarmee is verklaard, of worden verklaard voor een deel althans, de verschillen die er onder gelovigen nu eenmaal zijn. Voor een deel, niet 100%, maar voor een deel wordt het daarmee verklaard. En de apostel sluit daar ongetwijfeld aan bij het begin van deze brieven, waarin hij zegt, ja, dat is nu ook wel daar in Korinthe, er zijn scheuringen. De een is van die en de ander is van die. En men heeft niet alleen verschillen, maar ook geschillen die men zelfs voor de rechter meent te moeten brengen. En dat soort dingen, we hebben het allemaal gelezen in de voorgaande hoofdstukken. Maar verschillen zijn er, verscheidenheid is er, omdat gelovigen nou eenmaal ook een verschillende bediening hebben. In dienst van maar 1 Heer. En hoewel sommigen hier 3 heren in lezen, staat er toch heus elke keer, maar het is dezelfde enzovoort. Het moet 1 en dezelfde zijn. Men doet dat namelijk in dienst van die ene enzelfde God, de ene enzelfde Heer, de ene enzelfde Geest. Sterker nog, de uitdrukkingen zijn eigenlijk te zwak naar onze moderne maatstaven van het Nederlands. Want had eigenlijk moeten zijn, er is verscheidenheid der gaven, doch het is de geest zelf. Er is verscheidenheid der bedieningen, doch het is de Heer zelf. In de zin van, het is er maar één, er is geen ander. Het is de Heer zelf. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is God zelf. Op dezelfde wijze als dat je ook Hebreeën 13 leest, waar staat Christus, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, staat er dan. Dat moet eigenlijk zijn, hij is gisteren en heden zichzelf en tot in eeuwigheid. Hij is de onveranderlijke. Wij zouden ons dat ook realiseren als wij verantwoordelijkheid dragen in de gemeente, want dat is wat die gave inhoudt. Als wij verantwoordelijkheid dragen, hebben we die ontvangen van God zelf, dan wel van de Heer die wij dienen, Heere God, dan wel van de Geest des Heren, ook genoemd de Heilige Geest. De gave is in de praktijk gewoon verantwoordelijkheid, dienstbaarheid, onderwerping aan die ene God, aan wie wij dus ook verantwoording hebben af te leggen voor het werk dat wij hebben ontvangen. Zo eindigt die gelijkenis van de talenten dus ook, en natuurlijk die van de ponden. Men komt alsnog voor die Heer te staan, en dan is de vraag, wat heb je nou gedaan? Is er nogal wat van terechtgekomen? Of hebben we het zaakje bewaard in een zweetdoek en een vroom verhaal erbij opgehangen van de Heer weet dat hij van mij niks hoeft te verwachten. Wij zijn zondaren, wij kunnen niks. Hè? Anderen zeggen, onze werken dragen nergens toe bij, dus enzovoorts. Maar niettemin, dat is niet de bedoeling uiteraard. Hè? We zouden er wat mee doen en dat heet in Romeinen 12 gaven besteden. Als je één ander woord wil invullen voor het woord gave, dan adviseer ik in te vullen verantwoordelijkheid, want dat is wat je krijgt. Op welke wijze en hoe ver die strekt en waarop het betrekking heeft, dat kan een heleboel zijn. En dat is ook de zin van wat hierna in de volgende verse genoemd wordt. Maar hoe dan ook, het werk, de bediening, de gave zou zijn tot hetgeen oorbaar is, vers 7. Namelijk tot hetgeen opbouwend is voor de gemeente. En dat is inderdaad heel breed. Begrijp je me goed? Er zijn dingen die wij al meteen als geestelijk beschouwen. Maar er zijn ook werkingen, bedieningen die aan de buitenkant überhaupt niks geestelijks hebben. En dat zijn de meeste van die gaven tegenwoordig. Is orgel spelen ook geestelijk? Je moet wel iets van begeestering hebben, anders wordt het niet wat. Hè. Maar goed, is de stoelen klaarzetten, koffie maken, is dat ook geestelijk? Nou, in zichzelf wellicht niet. Maar je kan het wel degelijk als gave van God hebben ontvangen, dat is je verantwoordelijkheid. En daarmee wordt het op een heel ander niveau getild. Ik weet niet of ik het ooit gezegd heb, maar in die voorgaande hoofdstukken hebben wij ons moeten bezighouden, omdat Paulus dat nodig vond, met dingen als het huwelijk en nogal vleeselijke aangelegenheden. Maar niettemin, het huwelijk van gelovigen wordt wel degelijk op een hoger niveau geplaatst, op een geestelijk niveau, omdat het een en ander zich afspeelt wel degelijk binnen de gemeente als zodanig. Bovendien, er staat nog gewoon al wat gij doet. Doet dat van harte Gode. En niet voor de mensen. En dan krijgt alles ineens een geestelijke lading mee. Want al wat wij zijn en al wat wij hebben is van Christus. Hebben we ook eerder gelezen in 1 Korinthe. Dat we onszelf van onszelf niet zijn. Wij zijn duur gekocht, we zijn het eigendom des Heren. En in die omstandigheid komt wel eens wezen dat onze verantwoordelijkheid bestaat uit het klaarzetten van stoelen. Ja, er schiet me nooit wat anders te binnen. Ik als kind moest dat nogal eens. Stoelen klaarzetten, zaal aanvegen. toch, boel gedoe altijd, hoor. Maar dat was op geestelijk, zo voelde ik dat toen niet natuurlijk. Maar je wist het hooguit, want het werd je verteld. Maar dan nog, en zo zag het er zeker ook niet uit, maar daarom was het dat wel. En dat geldt feitelijk voor heel ons leven. Bij al wat wij doen, ook al zullen we er misschien helemaal niks geestelijks aan ontdekken, als wij kinderen God zijn. Wij zijn geestelijke mensen, was de bedoeling. En dat plaatst heel ons leven, al wat wij doen, ook ons werk voor aardse heren heet dat, plaatst dat op het hogere niveau van het dienen van God. En dat wordt daarmee geestelijk. Nou goed, maar alles zou bijdragen tot hetgeen oorbaar is. Tot stichting, namelijk tot opbouw van de gemeente. In elk geval, en dat blijkt in de praktijk heel breed te zijn. Nog even eind van vers 6. God die alles, God zelf, die alles in allen werkt. Dat wijst op de eenheid. Ik weet wel dat er staat alles en allen. En sommigen denken dan dat het gaat om de veelheid. Ik moet u zeggen, dat is een verkeerde interpretatie van de term. Het gaat juist om de eenheid van de gemeente. Zonder enige uitzondering. Het zijn niet allemaal losse delen. Het is één geheel. Het wordt hierna toegelicht, dus ik kom er vanzelf op terug. Dat is immers volgens de Bijbel, maar ook volgens Van Dales Groot Woordenboek, de essentie van één lichaam. Een lichaam heet een lichaam als dat lichaam een eenheid is, bijeengezet. Uit of door vele delen. Zoiets heet een lichaam. In de Bijbel en daarbuiten. Daar hebben we het later dus over. Want de apostel vindt het nodig om dat aan de Korintiërs nog uit te leggen ook. En dan vers 7. Maar aan een ieder. Dat is hier de tegenstelling met het collectieve van alles en allen. Maar aan een ieder, een elk, eigenlijk, aan een elk, wordt de openbaring, namelijk de manifestatie, de werking van de geest, gegeven tot hetgeen oorbaar is. Dat wil zeggen, wij, en ieder van ons, ontvangen iets van dat werk. De geest gebruikt ons ergens voor. Geeft ons een plaats in het geheel, juist om die eenheid te bewerkstelligen en te bevorderen. En dat geldt dus voor ons persoonlijk. Een van de problemen, vind ik, ook van de tegenwoordige tijd, is dat we altijd maar te horen krijgen dat we van alles samen moeten doen. En het is makkelijk te verdedigen, ook binnen het christendom, door te zeggen, ja, maar wij zouden toch één zijn, dus dan moeten we alles samen doen. Maar zo leert de Bijbel dat niet. De Bijbel leert dat een ieder van ons, een elk van ons, een bepaalde verantwoordelijkheid heeft naar de Heer toe, die ons een bepaalde taak voorzet, dan wel oplegt, of hoe je dat maar beschrijven moet, enzovoort. En een ieder van ons is verantwoordelijk om die gave te besteden, te praktiseren, of gewoon om te doen wat hij geacht wordt te doen. Hij heeft de baan gekregen, nou ja, zo'n baantje, maar dat doet er nou niet toe. Maar hij heeft het gekregen en van het grootste belang is of hij daarin trouw is of niet. We lezen opnieuw de gelijkenissen van de talenten en van de ponden. Dan gaat het over dienstknechten en het eindigt dan, als het goed uitgevallen was tenminste, eindigt het met gij goede en getrouwe dienstknecht. En of het nou veel is of weinig is dat je hebt, essentieel is dat je daarin trouw zou zijn. Vandaar dan ook dat het logische vervolg hierop is, dat een ieder van ons, die zo'n gave manifestatie, werking van de geest heeft ontvangen, dat een ieder van ons ook voor zichzelf Gode rekenschap zal geven. En dat staat er ook gewoon, hè? Die kent u toch? Er zijn mensen die willen zich hier verschuilen achter het collectief van een plaatselijke organisatie. Ja, als je ze vraagt naar wat ze geloven, zeggen ze: ik hoor daarbij. En dat, ja, dat vroeg je niet, leek mij. Tenminste, als ik het vraag, vraag ik dat niet. Maar ik vraag het maar zelden trouwens, maar vooruit, hè. Je moet je niet verschuilen achter een naam, een titel en een instituut. Dat kan je bij de Heer ook niet doen, straks. Hoe dacht je nou echt dat je bij de Heer er vanaf was door te zeggen: nou, ik was lid van die of die, hè? Daar zegt hij nooit van gehoord. Ja, zoiets, ja. Nooit van gehoord. Ik meen het serieus, en het is niet om lelijk te doen, maar om u te confronteren met de eigen verantwoordelijkheid die wij allen voor onszelf hebben. Je kunt je daar niet, je kunt je nergens achter verschuilen. En dat is wat de Bijbel zegt in, ik wil ze toch maar even aan bladeren, in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 14. Daar wordt het begrip rechterstoel van Christus voor het eerst genoemd. En pas op, dat is niet de grote witte troon op de jongste dag. Maar het is het oordeel over de gemeente ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente. En daarom heet het ook rechterstoel van Christus. En daar staat in de tweede helft van vers 10 van Romeinen 14... Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Uit het voorgaande blijkt dat dat voor een ieder van ons geldt. En mocht het niet duidelijk zijn, wordt het herhaald in vers 12. Zodan, en zodan verwijst terug natuurlijk naar de voorgaande versen. Zodan een ieder van ons... En leg het maar naast 1 Korinthe 12 vers 7. Maar aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven, tot het geen oorbaar is. En hier, zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. Want we zijn ieder voor zich onderweg naar de erfenis die voor ieder van ons bewaard wordt in de hemel. Dat hebben we dan met elkaar gemeen. We zijn allemaal onderweg zo. Maar niettemin, ieder van ons loopt zijn of haar eigen loopbaan. En we lopen niet met een groepje. Echt niet. Echt niet. We lopen alleen. Met de Heer. En waar we dat allemaal doen, moet er toch sprake zijn van een vorm van gemeenschap. En hoe verschillend die loopbaan voor ieder van ons dan ook mogen zijn. Bij andere gelegenheid vertel ik u weer dat de loopbaan die wij lopen dan ook inderdaad in de eerste plaats tot doel heeft onze eigen vorming, opvoeding, onderwijs, tuchtiging heet het in de Bijbel. Wij worden getuchtigd, opgevoed tot onze zoonstelling. En wat de een aan opvoedkundige maatregelen nodig heeft, heeft de ander niet nodig en andersom. Dus de loopbaan is verschillend. Maar fundamenteel, wij lopen allemaal een loopbaan. En ook fundamenteel, het einddoel is hetzelfde. Namelijk, wij verwachten een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Maar wij lopen alleen. En mocht u daarvan schrikken, dan moet ik u zeggen, nou ja, ongelovigen beweren precies hetzelfde hoor. Die zeggen, in wezen is elk mens alleen. Voelt u zich soms zo eenzaam? Daar bent u ook, het zal ook nooit anders worden. Dat is echt waar. Alleen, wij mensen hebben de neiging met elkaar op te lopen. En ons daarmee achter elkaar te verschuilen. En in zeker opzicht is dat ook terecht. Dat leert de Bijbel ook, hè. Er staat gewoon, het is niet goed dat de mens alleen is, hè. Er zal een hulp hebben tegen zich over. En beroemd en berucht trouwens is de uitspraak over een drievoudig snoer. Hoe men die ooit gevonden heeft, weet ik nog niet. Maar die is heel populair uit Prediker. En daar gaat het ook over, hè. Als je niet warm kunt worden, moet je iemand naast je hebben om je warm te houden. Staat daar. En wij als gelovigen, wij zijn wel samen onderweg. Ja, dat is een mooie kreet, maar in werkelijkheid, wij lopen alleen. En dan denk ik weer aan de Elfstedentocht, hè. Ze rijden in ploegen en in pelotons en wat het maar wezen mag en in groepen. Maar ze gaan echt voor zichzelf, hoor. Daar gaat het fundamenteel om. Dat er ook wat politiek gedoe is onderling en de een helpt de ander. Dat kan wel wezen, maar fundamenteel, ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen loopbaan. En daar gaat het maar om. En ieder van zal voor zichzelf rekenschap geven. Ik zal niet nalaten ook 2 Korinthe 5 aan te halen. Want daar komen we weer diezelfde uitdrukking rechterstoel van Christus tegen. Dat is alleen maar in deze 2 hoofdstukken waar de term staat. Romeinen 14 en 2 Korinthe 5. Waar staat in vers 10. Nou ja, het is het eind van een uiteenzetting. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En het idee daarbij is wel degelijk niet collectief, maar 1 voor 1. En daarom beschreef de apostel op zijn minst in de voorgaande 2 hoofdstukken dat hoe dan ook hij trouw is, dan wel probeert te zijn, aan de Heer en aan zijn bediening. En hij zegt een paar keer, daarom vertragen wij niet. Hij heeft het over zichzelf en Timotheus, die geacht worden de schrijvers van deze brief te zijn. Maar de suggestie is dat de Korintiërs wel vertragen en niet meekomen en er andere belangen op nahouden enzovoorts. En Paulus zegt, ja, sorry, ik kan daar niet rekening mee houden, ik moet door. De uitdeling is mij toevertrouwd. Of ik het goedwillend doe of niet. Hij zegt, het is mij toevertrouwd, dus ik moet wel. En of jullie meekomen of niet, zal mij niet tegenhouden. Daarom vertragen wij niet. En daarom dragen wij niet gelijk anderen het woord Gods te koop. Wat het maar betekenen mogen in 2 vers 17 van 2 Korinthe enzovoort. Want zegt hij, we moeten allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En hij neemt geen risico. Hij zegt, ik ga door. En wij zouden zijn voorbeeld navolgen. Hij zegt zelfs volgende vers, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En hij zegt het in verband met zijn eigen situatie. Hij zegt, ik moet straks verantwoording afleggen, dus ik ga door met het bewegen van de mensen tot geloof. We zijn gezanten van Christus wegen, eind van dit hoofdstuk. En wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Enzovoorts. Paulus gaat uit van de gave, de verantwoordelijkheid dus in de praktijk die hem gegeven is. En dan blader ik alsnog naar Romeinen. Wij waren net in 14, waar nu even 2 bladzijden eerder of zo naar Romeinen hoofdstuk 12, waar Paulus spreekt over de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God in het einde van vers 2. En u weet, dat is een probleem voor veel gelovigen. Die weten niet wat ze met hun eigen leven aan moeten en vragen zich dan af wat de wil van God voor hen is. Gek genoeg, mensen die wel met hun eigen leven wat aan weten te vangen, die vragen nooit, is het wel de goede en volmaakte wil van God, toch? Denk er maar zo over na. Vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, die gaven heette bij gelegenheid ook gewoon genade of genadegaven. Door de genade die mij gegeven is, als het hem gegeven is, heeft hij toch het hier over zijn gave. Later in Efeze zegt hij, mij is door de genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Mij is door genade gegeven. En op een andere plaats zegt hij, maar door genade ben ik wat ik ben. En dus ook doe ik wat ik doe. Want wat men doet is in hoge mate bepalend voor iemands identiteit. voor wie je bent, hè? Door de genade die mij gegeven is, en ik zei al, gaven kun je vervangen door verantwoordelijkheid, hier ook. Vanwege de verantwoordelijkheid die ik heb, zeg ik tot een ieder onder u, let op, tot een iegelijk, tot een ieder, niet tot de gemeente, plaatselijk collectief, maar tot elke gelovige in het bijzonder, heet dat, hè, individueel. Tot een ieder wordt gezegd dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Er staat ergens dat men zich niet zou strekken tot het hoge, maar dat men zich zou voegen tot het nederige, zich richten op dienstwerk. Daartoe zijn we geroepen. Dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot zekere grens, tot matigheid heet dat. Tot een bepaalde maat. Dat is een beperking erkend. Dat is een van de dingen ook die net zo goed gelden voor de natuurlijke mens. Wij zouden weten waar onze grenzen liggen. Maar wat wij wel en wat wij niet kunnen. En tot hoever wij wel of niet kunnen gaan. Enzovoort. U weet toch hoe dat is? Wij worden als kinderen opgejut, want we moeten zo nodig wat worden in de maatschappij later. Ik zeg het wat ongelukkig, maar het is natuurlijk ernstig genoeg. Dat is terecht. Dat is ook zo. Je moet later in je levensonderhoud kunnen voorzien en een beetje bevrediging vinden in alles wat je doet enzovoort. Dat vraagt voorbereiding, vraagt ontwikkeling. Maar het probleem is dat sommige mensen altijd kinderen blijven en altijd maar denken dat ze later wat moeten worden. Met andere woorden, ze zijn nog steeds niks, ze moeten nog steeds wat worden. Dat is een misverstand. Onderweg moet je op een gegeven moment leren en ook aanvaarden dat je tot aan je grenzen gekomen bent. Dat is een van de problemen van het ouder worden, jongen. En als je niet zelf op tijd beseft waar je grenzen liggen, dan ga je in volle vaart tegen de muur. En in het algemeen is dat een menselijk probleem. Zeker in onze westerse cultuur, waarin iedereen maar moet proberen de hoogste treden van de maatschappelijke ladder te bereiken. Dat hoeft helemaal niet. Men zou zich voegen in het nederige. Men zou vergenoegd zijn met het tegenwoordige, schreef Paulus aan Timotheus. Dat wil zeggen, vergenoegd, bevredigd. Men zou genoeg hebben aan wat men heeft en wie men is. En als men zijn grenzen overschrijdt, dan krijgt men meer te dragen dan men dragen kan. En daar bezwijkt men vanzelf een keer onder. Dat is wat gebeurt. Ik denk dat het de vloek is van onze moderne maatschappij feitelijk. En voor kinderen gods geldt precies hetzelfde. Ook binnen de gemeente, binnen de eenheid van de gelovigen, hebben wij een bepaalde verantwoordelijkheid, maar er is een grens aan. Begrijpt u me goed? Als we die grens voor onszelf te laag trekken, zal de Heer ons dat heus wel weten duidelijk te maken. Dan zegt de Heer heus wel van, nou ja, gaat helemaal goed, maar je kan wel wat meer hebben, hier heb je nog wat. En wat je daar precies mee moet, daar zijn boeken over volgeschreven, maar ik zeg er geen woord over. Want ik geloof niet dat dat te beschrijven valt. Bovendien, dit is uw persoonlijke verantwoording naar de Heer toe. En als u zegt, ik wil niet meer, zeg u dat maar tegen de Heer. En als u zegt, ik wil meer, dan zegt u dat ook maar tegen de Heer. Daar zijn geen regels voor te geven. Maar dat er ergens een grens is, staat hier, hè. Er staat ook meteen achter dat in wijsheid tot matigheid, gelijk als God aan een ieder, let op, een ieder, als God aan een iegelijk, de mate des geloofs gedeeld heeft. Dat wil zeggen, God zelf trekt namelijk een lijn en zegt tot hier, meer krijg je niet. En mocht u nou vragen, waar ligt die grens dan? Waar trekt de Heer die grens dan? Staat het erachter, maar je leest er meteen overheen. Gelijk als God een ieder de mate gedeeld heeft. God bepaalt de maat. Wat is die maat dan? En daar staat er, geloof. En u weet hoe dat gaat. Ik zeg het altijd. Als je het niet weet, als je het woord geloof tegenkomt en je weet niet wat het betekent, je begrijpt niet wat het er doet, dan vervang je het door trouw. Want het is hetzelfde woord in elke grondtekst. Elke grondtaal bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Dan vervang je het door trouw en dan weet je wat de maat is. De maat is naarmate je trouw bent. Of de maat is de mate waarin je trouw kunt zijn. Dat is niet helemaal hetzelfde hoor. Sommigen willen trouwens en maar kunnen niet. Dat kunnen gewoon ook praktische omstandigheden zijn. Nee, ik bedoel dit. Ik moet er elke avond op uit ongeveer. Om ergens te gaan spreken. Als ik een zwak, zieke, misselijk persoon was met vele kwalen, dan was het mijn werk niet dus. Maar ik kon nooit trouw zijn. Het was altijd maar afwachten of ik afbel of niet, zal ik maar zeggen. Nee, vandaag lukt het niet. En morgen weer wel. Dat is toch gewoon zo. En zo bedenk ze nog maar eens verder. Er zijn omstandigheden waarin wij niet terecht moeten komen, omdat wij dat niet dragen kunnen. Het heeft alles van doen met vermogen toch wel. Ik probeer hier niet een excuus te geven om niet trouw te zijn. Integendeel. Maar ik probeer een excuus te geven als u door omstandigheden niet trouw kunt zijn. Want hoe dan ook, essentie van de dingen is, van de bedieningen is altijd dat men trouw is. En dan moet het een bediening zijn waaraan men ook daadwerkelijk trouw kan zijn, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, iemand die in een rolstoel rondrijdt, die krijgt vast niet een bediening om stoelen klaar te zetten in een zaal. Lijkt me niet. Dat zou kunnen. Maar het lijkt mij niet. Niet voor de hand te liggen. Makkelijk toch? Want dat is de norm, hè, dat een dienstknecht trouw is. En dan staat er meteen hier in Romeinen 12, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, want dat is de definitie van een lichaam. Een lichaam bestaat uit vele leden. Lichaam is een samengestelde eenheid. En in dat lichaam zijn vele leden, en dat is weer zo omdat die leden niet allemaal dezelfde werking hebben. Let op het woord werking van Romeinen 12 vers 4. Bediening, gaven dus, uit 1 Korinthe 12. Hè? Maar alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk een zijn wij elkaars leden. Hebben we nu verschillende betekent dat, hè? Gaven, verschillende bedieningen, verschillend werk in het geheel, naar de genade die ons gegeven is, zodat u ziet dat genade niet alleen is tot vergeving van misdaden, maar genade houdt ook in dat wij een loopbaan te lopen krijgen. God geeft ons uit genade een baan. En dan komt die zin, zo laat ons die gaven besteden. Nou ja, zoals daar zijn enzovoort. En de oproep is om, als je die gaven, bepaalde gaven hebt, dat je die gaven ook inderdaad gebruikt. Je krijgt de verantwoordelijkheid om iets te doen, doe dat dan ook. Ik heb mensen die hebben als gaven, dat hebben ze mij verteld, als verantwoordelijkheid om zieken te bezoeken. Ik zou er niet aan moeten denken dat ik dat moest doen. Ik zou er in de eerste plaats niet tegen kunnen. In de tweede plaats, naar eer en geweten, heb ik daar geen tijd voor. Maar ik ben er ook niet geschikt voor. En ik geloof ook niet dat God mij die gaven gegeven heeft. En zo ook, ik moest vroeger wel eens, moesten we huis aan huis, traktaatjes heette dat, hè, verspreiden met aanbellen enzovoorts. En dan mensen uitnodigen om 's avonds in de tent te komen of zoiets, dat soort dingen. Eén ding weet ik, dat is mijn gave niet. Daar kan ik ook niet, daar ben ik te verlegen voor. Alleen al het aanbellen ergens aan de deur, verschijnt er iemand, dan krimp ik al in elkaar. Ik zou geen woord uit kunnen brengen. Ik meen dat bloedserieus hoor. Daar ligt mij niet. Maar ik heb het wel gedaan. Zover als dat moet, als de Heer dat vraagt, dan doen we dat. Toch wel. Maar ik heb er wel uitgeleerd dat het dus niet is wat ik zou moeten doen. Ik heb laatst in mijn eigen handschrift gelezen toen ik 11 jaar was dat ik zendeling wilde worden. Maar achteraf weet ik, dat zou ik niet eens gekund hebben. In een wildvreemd land, binnen wildvreemde culturen, in wildvreemde talen. Ik zou het domweg niet gekund hebben. Ik wilde het wel. Leek me wel wat. Maar ja, wat weet je als kind? Ik ben blij dus met een andere gave. Zo gaat dat soms. Er is verscheidenheid der werkingen, bedieningen dan wel gaven. Vers 7, maar aan een iegelijk wordt de openbaring des geestes gegeven, dat wil zeggen de uitwerking van die geestelijke dingen, om zo te zeggen, tot hetgeen oorbaar is, dat wil zeggen tot hetgeen tot opbouw dient voor de gemeente. In de breedste betekenis van de term, het neemt niet weg dat wat hier gebeurt in 1 Korinthe 12, dat is niet een opsomming of verklaring geven van hoe dat zit met die geestelijke gaven als zodanig. Waar het over gaat is namelijk de misstanden en daarmee ook het misbruik van althans bepaalde gaven in Korinthe. Dat merk je vanzelf in het verder lezen in dit hoofdstuk en daarna in hoofdstuk 14... waar blijkt, uit hoofdstuk 14 al gewoon, blijkt dat het in de bijeenkomsten van deze Korintiërs een chaos was. Ongeordend. Chaotisch en dat alleen al draagt niet bij aan iets stichtelijks, is de strekking daarvan. Ik moet dat echter nu voor mij uitschuiven, maar het verklaart de wijze waarop het een en ander hier in 1 Korinthe 12 uiteengezet wordt. Waarbij gewezen wordt op de eenheid en dus de samenhang van de gemeente tegenover het onsamenhangende en wanordelijke in de praktijk hier in Korinthe. Vervolgens hebben wij van doen met gaven, in hoge mate, met gaven die in die dagen gegeven werden, want dat gebeurt met gaven, die worden gegeven. Maar die in onze dagen niet meer gegeven worden, eenvoudig omdat ze ook niet meer nodig zijn. Om welke reden dan ook. Dat thema, dat gaven er in onze dagen, bepaalde gaven die hier genoemd worden, er in onze dagen niet meer zijn, dat thema wordt feitelijk besproken in hoofdstuk 13. Al gaat men daar meestal dan toch aan voorbij en pikt men wat andere versen uit het hoofdstuk om het hoofdstuk te beschrijven, te karakteriseren. Dan kun je aan het opschrift boven het hoofdstuk zien. Uitnemendheid der liefde. Natuurlijk, daar gaat het over, maar het gaat over nog het een en ander. Waarover wij het later zullen hebben. Maar als dan gaven genoemd worden, dan krijgen wij in de eerste plaats van doen met zogenaamde wondergaven, die alleen gepraktiseerd kunnen worden als men eerst door goddelijk ingrijpen een bepaald vermogen ontvangen heeft. Maar dat is een ander ding. Ik bedoel, de gave van profetie bestaat daaruit dat de man in kwestie, misschien de vrouw, moet profeteren, want dat is de opdracht. Maar dat betekent wel dus dat daar iets aan ten grondslag ligt. Men kan dat niet zomaar. Je kunt niet zomaar zeggen, al zo zegt de Heer. Want daarna kun je hooguit nog zelf gaan praten, maar de Heer niet. Kortom, de Heer zelf is daarin betrokken. En iemand die de gave van gezondmaking heeft, want zo heet dat, ja, die moet dan toch eerst niet alleen die opdracht gekregen hebben om dat te praktiseren, maar ook het vermogen om dat te doen. En daar komt het idee vandaan dat het vermogen zelf de gave is. Maar dat is niet zo. Dat is een misinterpretatie van het hoofdstuk als zodanig. Maar de misstanden die er waren, kwamen wel degelijk voort uit een ongepast gebruik, ongelimiteerd, ongeordend gebruik van gaven in het algemeen, maar zelfs van deze zogenaamde wondergaven in het bijzonder. Want zo worden ze traditioneel dan genoemd, hè, wondergaven. Maar er zijn meer gaven, er waren ook meer gaven dan alleen de wondergaven uiteraard. En de zogenaamde wondergaven worden niet meer gegeven. Die hadden alleen een functie in de eerste generatie, om zo te zeggen, van het christendom, begrijp je me goed? Er staat in de Bijbel, de roeping en de genadegift van God zijn onberouwelijk. In Romeinen 11 staat dat. Met andere woorden, als iemand zo'n gave kreeg, had hij hem voor het leven. En dat is in het algemeen nog het beginsel. Voor het leven. En dat betekent in de praktijk dat die wondergaven die in de eerste generatie van het christendom gegeven werden, uitgestorven zijn in een volgende generatie. God gaf ze niet meer. Maar zoals gezegd, dat is een onderwerp apart. Het had van doen met de, zal ik de Bijbelse termen gebruiken, het had van doen met het fundament leggen van de gemeente. En het fundament werd gelegd door de apostelen en profeten, staat er in Efeze 2, ik citeer nu maar even wat letterlijk sommige schriftplaatsen. Maar waar het fundament één keer gelegd is, hoeft er niet een ander fundament meer gelegd te worden en wij hebben dus geen apostelen en profeten meer. God geeft ze ook niet meer. Waarom? Dakdekkers hebben we nodig, denk ik, in onze dagen. Maar geen fundamentleggers. Paulus zegt over de Korintiërs, schrijft aan de Korintiërs, die hebben we al gehad in 1 Korinthe 3. Ik heb het fundament gelegd, althans daar in Korinthe. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Maar er wordt niet meer overnieuw het fundament gelegd. Maar die wondergaven, die komen we tegen in de Bijbelse geschiedenis natuurlijk. In het boek Handelingen, bedoel ik dan uitdrukkelijk, hè? Het boek Handelingen. Maar niet zoveel als dat je zou vermoeden als je alleen 1 Korinthe 12 kende. Het was maar bij bepaalde gelegenheden dat het vermeld wordt. Nou kan het zijn dat het vaker voorkwam en het werd niet vermeld, dat is zo. Maar het zijn dingen die vooral die wonderen hadden in het algemeen samenvattend als functie om de prediking te autoriseren. Dat wil zeggen, ze hadden als functie om te demonstreren dat de prediking van God afkomstig was, want niemand kan deze tekenen doen, zei Nicodemus, als God niet met hem is. En dus zei Nicodemus tegen de Heer Jezus, wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen. Hoe wist hij dat? Hij zei, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En Nicodemus was dus bereid de leer van de leraar te accepteren, omdat de tekenen en wonderen bewezen dat die leer van God kwam. Anders kon het niet samengaan. En de snelle verbreiding van het evangelie in die eerste generatie al van het christendom heeft meerdere oorzaken natuurlijk, menselijkerwijs gesproken. Maar één daarvan is die tekenen en wonderen die gedaan werden in die dagen. Maar daarna hield dat op, omdat het van doen had met het leggen van het fundament. Bovendien iets als profetie, dat is makkelijk uit te leggen. Profetie wil zeggen dat God zelf spreekt en de profeet wordt geacht een nabi, een mond te zijn. Via het Hebreeuws, de mond van God. God spreekt, maar God is uitgesproken. En zegt uiteindelijk, wie er wat aan toe doet, die zij vervloekt. Wie er wat aan af doet, eveneens die zij vervloekt. Het wordt zelfs herhaald bij gelegenheid. Er valt dus ook niks meer te profeteren. God heeft niks meer te zeggen. Of hij moet in herhaling willen vallen. Maar waarom zou hij? Hij heeft een boek geschreven. En dat hebben wij. Ik hoor nog Helensie spreken. In Hilversum was het op bezoek lichthoogdag. Dat moest daar spelen. Was jij er ook of niet? We hebben ook wel samen gespeeld, geloof ik. En Helensie zei, die was dan uiteenzetting geven over het profetisch woord. En dan zei hij gewoon onderweg, maar daar ga ik verder niet op in, want dat staat in hoofdstuk 7 van mijn boek. Hij had er nog maar één geschreven toen, hè. De planeet die aarde heette. Dus die ging niet vertellen wat die zwart op wit had staan. En dat is terecht, lijkt mij. Nou ja, de man was natuurlijk gekomen om zijn boek te promoten. Dat begrijpen wij ook wel. Maar dat is ook inderdaad zinnig. Lees dat dan maar na, zei hij. En zo is het met het woord van God. Helemaal zo, natuurlijk. Wij zouden ons daardoor laten onderwijzen. En daar is niks aan toe te voegen. Dus God profeteert niet, God spreekt niet meer. nog afgezien van die talloze schriftplaatsen, waar staat dat die situatie ook eenmaal bereikt zou worden en dat God zou zwijgen en dat de hemel gesloten zou zijn. Sterker nog, dat God zich zou verbergen, zelfs staat er. En in een oud-testamentisch beeld van de gemeente, vind ik persoonlijk mooi, wordt het geïllustreerd. Hè? Daar vind je de aanstelling, want zo noemen we dat, van de Raad van Oudsten in Israël, onder Mozes. Die Raad van Oudsten is sowieso een beeld van de gemeente, om redenen die ik nou niet ga uitleggen. Maar het punt is dat er staat dat ze die geest ontvingen. De geest van Mozes werd ook op hem gelegd. En toen begonnen ze allemaal te profeteren, maar daarna niet meer. En ook als je het niet ziet als een beeld van de gemeente, dan nog zou je moeten begrijpen dat wat aanvankelijk usance was, hoe heet dat, wat aanvankelijk gebruikelijk was, dat was het later niet meer, was alleen voor de gelegenheid. Zij waren nog steeds die raad van oudsten, alleen die allereerste dag of dagen profeteerden ze alle, maar daarna niet meer. Dat blijft niet zo, want het idee dat God altijd op dezelfde wijze werkt, dat is een misverstand. En de uitdrukking, de genade, gift en roeping God zijn onberouwelijk, houdt niet in dat God die gaven of die roepingen of hoe het maar heten mag, blijft geven. Hij geeft ze en hij neemt ze niet terug. Maar de mensen die ze ontvingen zijn gestorven en daarmee was de gave ook weg. En hun verantwoordelijkheid ook. En dat is kenmerkend voor onze gemeentelijke tijd. En een van de complicaties van dit hoofdstuk is dat het de situatie beschrijft in die eerste generatie, waarin deze gaven, met name die wondergaven, dus uitdrukkelijk aanwezig waren. Maar het probleem was dat als de gelovigen van Korinthe bij elkaar kwamen, dan waren er een stel profeten, die begonnen meteen door elkaar te praten. En er was iemand die in tongen kon spreken, en dat deden ze allemaal tegelijkertijd, en het was door elkaar heen. Dat wordt er beschreven. En het eigenaardige is dat Paulus dan niet zegt, je weet je wat jullie moeten doen, je moet een fatsoenlijke liturgie opstellen voor elke bijeenkomst, of een kerkenraad aanstellen die er orde in brengt. Hij wijst elke gelovige op zijn of haar eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. En zo hoort het dus nog. Dan staat er, aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven, want, vers 8, deze, en later volgt andere en een ander en een ander en een ander. Ik weet niet hoe vaak het er staat, maar menigmaal. Maar het begint bij deze. Dat wij zouden zeggen, aan de een wordt gegeven dit en de andere wordt gegeven dat. Aan deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid. Dat is kennelijk de beschrijving van een bepaalde geestelijke gave dus. Het woord der wijsheid. En een ander het woord der kennis door dezelfde geest. En een ander het geloof door dezelfde geest of door de geest zelf. En een ander de gaven der gezondmakingen, niet maar één keer, maar gezondmakingen meervoud, door dezelfde geest. En een ander de werkingen der krachten. En een ander profetie en een ander onderscheidingen der geesten. En een ander menigerlei talen, tongen dus. En een andere uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een ieder in het bijzonder, aan een ieder individueel dus, gelijkerwijs hij wil. Niet gelijkerwijs zij willen. Of wij willen. Men zou niet de fout maken te denken dat wij hier een opsomming hebben van de geestelijke gaven. Sommigen hebben dat gedacht. Ik ken een boekje, ik ken de schrijfster er trouwens ook van, heb ik goed gekend in ieder geval, over de 9 gaven des geestes, ontleend aan dit schriftgedeelte. En de titel is al fout, want hier vind je er 9... in andere schriftgedeelten, waaronder in, hier aan het eind van ditzelfde hoofdstuk, vind je weer een opsomming en dan is er een ander aantal. En in andere schriftplaatsen is het weer een ander aantal, zoals Romeinen 12 bijvoorbeeld. En in 1 Petrus vind je ook nog zoiets. Het is steeds verschillend en bovendien de omschrijvingen van die verschillende gaven is ook steeds verschillend. Er zijn soms overeenkomsten, maar het is niet identiek. Dat wil zeggen, het gaat hier niet om een opsomming, laat staan een complete opsomming. Het is maar bewijzen van voorbeeld en de betekenis van het schriftgedeelte is niet dit zijn de gaven, maar de betekenis van het schriftgedeelte is welke gaven er ook zijn, zonder vast te stellen welke dat zijn en hoeveel, welke gaven er ook zijn, de een dit en de ander dat, daar gaat het over. Want er is verscheidenheid en ieders verantwoordelijkheid is niet dezelfde. En een complete lijst hebben we niet. Bovendien, de complete lijst zou veronderstellen dat het eigenlijk alleen om die wondergaven gaat die wij redelijkerwijze kunnen opsommen. Profetie, spreken in tongen, vertaling van tongen, vertolking van tongen noemen ze dat. Hè? Gezondmakingen en alles wat daar niet mee genoemd is, valt daarna vervolgens onder krachten. Want dat is de brede term. Staat hier toch? Een ander de werkingen der krachten. En dat was het dan. Maar het hele punt is dat het niet zo'n opsomming is. Bovendien, in vers 28, vanaf vers 28, staat: en God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. En dan gaat het niet om de gaven, maar om degenen die die gaven hebben ontvangen. Het zit er lichtelijk naast dus. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Die worden nog genummerd. 1, 2 en 3. En het rijtje komt trouwens tamelijk goed overeen met Efeze 4, waar ook nog evangelisten genoemd worden, maar meer wordt daar ook niet genoemd. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen. En hier weet je al aardig af van de zogenaamde wondergaven, want wat zijn behulpsels? Wat zijn regeringen? En bovendien staat er dan dat ze niet allemaal dezelfde gaven hebben. Ze zijn niet allemaal apostelen, ze zijn niet allemaal profeten, ze zijn niet allen leraars. Ze hebben niet allemaal die krachten of gezondmakingen of wat dan ook. Er is nou eenmaal verschil. En zoals gezegd, in de opsomming van 4, in Efeze 4, vind je alleen apostelen, profeten, evangelisten en leraars. De laatste categorie wordt ook als herder aangeduid, maar het is één categorie. Apostelen, profeten, evangelisten en leraars. En over wondergaven wordt daar zelfs helemaal niet gesproken. En in sommige andere plaatsen trouwens ook niet. Wordt gewoon weggelaten. Voor zover die wondergaven problemen met zich meebrachten, en het was in Korinthe het geval, lost dat probleem zich natuurlijk vanzelf op, omdat degene die die gaven hebben, en dus ook omdat degene die die gaven misbruiken, vanzelf overlijden en daarna is het een gedane zaak. En daarom lees je er in andere brieven dus niet over. En zoals gezegd, over het verdwijnen van die gaven hebben we het later iets uitgebreider. Maar het zou duidelijk moeten zijn, hier in 1 Korinthe 12, dat het niet de volledige opsomming bedoeld te zijn. Het gaat nog steeds over die ene gemeente, die ene Heer, die ene God, die ene Geest, die gaven geeft aan een ieder en die gaven zijn verschillend. Want in vers 12 zijn we nog geen stap verder. Want daar staat, dat is het volgende vers nu, hè? Vers 11 eindigde met delende aan een ieder in het bijzonder, gelijke wijze hij wil, voor de goede orde. Een ieder in het bijzonder gelijke wijze hij wil, betekent dat onze menselijke organisatie daar niks toe bijdraagt of aan afdoet. En dat je wel een kerkgenootschap kunt stichten met een bepaalde kerkorde en kerkelijk recht en functieverdeling en bovendien een opsomming van welke de functies dan eventueel zijn. De Geest, God, de Heer, trekt zich daar heus niks van aan, van wat wij georganiseerd hebben. Dat mag ik tenminste wel hopen, dat hij zich daar niks van aantrekt. Gelijkerwijs, hij wil. En dan komt hij weer, vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, zojuist lazen we iets dergelijks in Romeinen 12 vers 4, waarbij dus het begrip lichaam wordt uitgelegd. Je kunt het ook gewoon in de encyclopedie of in, zelfs in een woordenboek vinden, hoor. Daar staat het ook gewoon in. Een lichaam is een samengestelde eenheid. Gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, of delen, wat precies hetzelfde is. Dat heet een letterkeer, hè? Dan zijn de L en de D verwisseld. Een lid is een deel en een deel is een lid, ja. Gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, niettemin samen maar één lichaam zijn, alzo ook Christus, impliciet alzo ook het lichaam van Christus. Vele leden, maar het is maar één lichaam, en u begrijpt hopelijk waar het naartoe gaat in het volgende vers. Het lichaam heeft ook maar één hoofd, dan wel één bloed, dan wel één geest, één leven. Want ook wij allen, naar analogie van de leden van een lichaam, ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Ik vind een opmerkelijk vers, want voor de gelegenheid heeft men één niet vertaald met enig, maar heeft men vertaald met één en er uitdrukkelijk twee van die streepjes op gezet. Waardoor het nog wat meer klemtoon krijgt. Ik vind het wel mooi en ook duidelijk. Want ook wij allen, wij zijn wel veel, hopelijk, maar ook wij allen zijn door één geest, we hebben namelijk maar één en dezelfde geest ontvangen. Eén en hetzelfde leven. Misschien moet die uitgelegd worden, maar dat gebeurt in Romeinen hoofdstuk 5, waar de gedachte is dat de natuurlijke mensen fundamenteel allen hetzelfde leven hebben, namelijk het leven van Adam. En wij christenen hebben allemaal hetzelfde leven, dezelfde geest, hetzelfde bloed, hetzelfde leven ontvangen, namelijk het leven, dan wel de geest van Christus. En nog een keer zoiets, de leden van mijn lichaam zijn leden van mijn lichaam, omdat mijn leven daarin is. En nog plastischer, de leden van mijn lichaam zijn leden van mijn lichaam, omdat mijn bloed daarin is, wat hetzelfde is natuurlijk, het is leven. Het is een onsmakelijk verhaal, maar ik vind het altijd duidelijk, als dat bloed in bepaalde lichaamsdelen niet meer komt, dan vallen die lichaamsdelen ook vanzelf van het lichaam af. Het is onsmakelijk, maar zo werkt zoiets. En dat is wat beschreven wordt hier. Hè? Wij zijn leden van één lichaam, omdat we hetzelfde bloed dan wel hetzelfde leven delen. Het woord bloed haal ik uit het voorgaande hoofdstuk. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments. De Heer schonk de beker in, zal ik maar zeggen. Of althans, reikte die uit, drinkt allen daaruit, enzovoort. Want dit is mijn bloed. En daar gaat het hier nog steeds over, alleen nu heet het geest. Ik heb het nagevraagd aan Johannes. Hij zei, dat is hetzelfde. Het bloed, geest en water noemde hij trouwens ook in dat verband. En die drie zijn één, zei hij. Nou goed, die zoek ik nou niet op. Het is beeldspraak, maar die moet maar duidelijk zijn. Ook wij allen zijn, vers 13, ook wij allen zijn door één geest, één leven, door één bloed, tot één lichaam gedoopt. Over doop hebben we het al gehad. Ik heb u verteld dat baptizo betekent vereenzelviging met, identificatie met, eenwording met. Dat wij het beperken in ons jargon tot water waarin men gedoopt wordt, het is tamelijk noodlottig. Want ik heb u gelezen dat een mens gedoopt kan worden in Mozes, in de wolk, in de zee en wat het maar was allemaal. En wij zijn gedoopt in Christus en hebben het niet over waterdoop. Nou ja, dat is er een uitbeelding van, maar dat is niet wat het is, hè. Wij zijn gedoopt in Christus en wat het betekent staat in Romeinen 6, waar die uitdrukking voorkomt. Er staat bij dat het betekent dat wij één plant, één levend organisme, één plant geworden zijn met Christus in de gelijkmaking zijn doods en in de gelijkmaking zijn er begrafenis en de gelijkmaking zijn er opstanding. Dus één wording met. En hier staat het dus ook, wij zijn tot, het had trouwens ook vertaald kunnen worden met in, het is tot in, into, het Engelse into, er naartoe en erin. Wij zijn tot één lichaam gedoopt. Of wij nou Joden waren, of heidenen, Joden of Grieken, of wij nou dienstknechten waren of vrije, naar de oude mens, wij hebben deel gekregen aan één en hetzelfde lichaam. En begrijp dan dat Joden en Grieken twee verschillende culturen vormden. Twee verschillende eenheden, om zo te zeggen. Gemeenschappen. En dienstknechten en vrijers waren natuurlijk ook twee verschillende kasten. Hoe heet ze iets? Klassen in de bevolking. Hè? Verschillende sociale lagen met hun eigen cultuur en tradities enzovoorts. Maar ongeacht die achtergrond van de natuurlijke mens, we hebben deel gekregen aan dat ene lichaam van Christus. Met achterlating van wat ons scheidde ooit, toen wij Joden, Grieken, dienstknechten of vrije waren. En die dingen zullen verdeeldheid gebracht hebben, onder andere dan bij de Corinthiërs, en dat zal de reden zijn dus waarom het genoemd wordt. Maar vers 13 verklaart met grote nadruk, wij zijn door één geest geplaatst in één lichaam, de zogenaamde doop, ik zal het andere woord gebruiken, het moderne woord, de zogenaamde geestesdoop is niet anders dan dit. De geest heeft ons gedoopt in één lichaam. En alle andere keren, dat zijn de zes, andere zes keren dat de term doop door de geest of iets dergelijks gebruikt wordt, is in de ene uitdrukking van Johannes de Doper, die vele malen aangehaald wordt, na mij komt een die zal u met geest dopen, met de Heilige Geest dopen, dan wel met geest en met vuur dopen. Waarbij niet verklaard wordt wat het betekent, en hier wordt verklaard wat het betekent. Wij worden namelijk vereenzelvigd met Christus en daardoor hebben we deel aan wat heet het lichaam van Christus en dat lichaam is één. En dat is niet een eenheid die wij organisatorisch zouden moeten bewerkstelligen, op ecumenische wijze, denk ik dan wel eens. Maar het is een eenheid die op organische wijze tot stand gekomen is. Want het lichaam van Christus is niet een eenheid door organisatie, het is een organisme. Men kan er dus niet aan toedoen, men kan er alleen afbreuk aan doen. Men kan de eenheid ontkennen, bestrijden. En de meest voor de hand liggende manier om de eenheid te ontkennen, de meest geraffineerde ook, is te doen alsof wij die eenheid tot stand zouden moeten brengen. Want dat impliceert dat die eenheid niet bestaat. Hebben we die nog? En wat mij betreft, daarom streven wij niet naar eenheid. Wij leven eruit. Nou ja, we doen ons best. Of dat genoeg is, weet ik ook nooit. Maar zo wordt. Vandaar dat wij ook niet geneigd zijn om kerkgenootschappen te erkennen als zodanig. Want ja, als je dat doet, dan ben je de eenheid die er is aan het ontkennen. Toch? Wij zijn één in Christus. En voor zover kerkmuren zijn, trekken wij ons daar dus helemaal niets van aan. Omdat het er niks mee van doen heeft. Begrijp je me goed? Ik weet heus wel dat veel van die instituten volstrekt goed bedoeld zijn enzovoorts. Maar je moet toch uitgaan van wat de Bijbel erover leert. En de Bijbel zegt dat wij één zijn. Het was wat de Heer Jezus bad in Johannes 17. Ik wil dat ze alle één zijn. Dat gebed is verhoord. En om dat te verhoren ontvingen wij als gelovigen allen het leven, de geest, dan wel het bloed van Christus. En dat zouden we ons in eerste plaats realiseren. En van daaruit, en niet daarnaartoe, van daaruit zouden wij leven. Wij zijn één in Christus, en dat brengt consequenties met zich mee. Wij zouden namelijk proberen, hoe heet dat, ons benaastigen, dus Efeze 4, ons benaastigen te bewaren de eenheid des geestes. In de praktijk, uiteraard. Ik bedoel, die eenheid is er, maar in de praktijk kan men die ontkennen. En dat zouden wij niet doen. We zouden ons benaastigen om die eenheid ook inderdaad te beleven, te bewaren, te bewaken, heet dat. En als we het dan toch over kerkgenootschappen hebben, dan zouden we ervoor waken om kerkgenootschappen te stichten. Dat meen ik. De andere kant van het verhaal is natuurlijk, dat meen ik ook 100%, dat als je nou toch die muren niet erkent, kun je er ook wel lid van worden. Ik weet niet of je die begrijpt, maar als dat om praktische redenen gewenst is, oké, waarom dan ook niet? Maar alleen onder dit voorbehoud. Dat je als zodanig niet erkent. Dat je het alleen als een praktische vorm ziet. Die, nou ja, dat is makkelijker om samen te werken enzovoorts. Waarom ook niet? Zoals je onder gelovigen soms verplicht bent, gedwongen wordt om bepaalde taken te verdelen. Zo kun je natuurlijk ook op deze wijze delen. Maar terwille van de eenheid. Ik weet dat dat gevaarlijk is, maar het is heus niet mijn bedoeling om te zeggen, als je lid bent van een kerk moet je eruit stappen. Helemaal niet. Dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Dat is ook niet de prediking van de Bijbel. Op geen enkele manier. Het is niet verboden om er lid van te zijn. Ze worden gewoon in de Bijbel als zodanig niet genoemd. Er is maar één eenheid, die is van de, die is in Christus. En als je lid wil worden van de Duivenfokvereniging dan, of welke andere vereniging dan ook, die zijn ook niet Bijbels, maar dat mag heus wel. Het is niet verboden. Zolang het de eenheid van de gemeente daar geen afbreuk aan doet, is er dus echt niks aan de hand. Ik weet wel dat het in de praktijk heel wat gecompliceerder ligt dikwijls, maar daar heb ik geen boodschap aan. Daar heb ik niet mee van doen. Daar ben ik ook niet verantwoordelijk voor. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Kunt u de loopbaan lopen die de Heer u heeft voorgesteld? Prima. Doe dat dan. Is er iets wat dat hindert? Ruim het dan op. Is er iets specifieks voor nodig? Doe dat dan. Wat het maar wezen mogen. Maar uitgaande van deze eenheid van de gemeente, dat onze wegen hier en daar anders lopen, dat kan alleen maar zijn omdat we een verschillende bediening hebben. Daar zouden we ons ook verder niet mee bemoeien. Dat staat hier later ook, hè. Wat de voet moet doen, moet de voet doen. Wat de hand moet doen, moet de hand doen. En de hand moet zich niet bemoeien met de voet. Dus je hoeft niet leren op je handen te lopen en met je tenen blokfluit te spelen. Ja, dat komt, ik stel me dat er zo voor hoe dat eruit ziet, hè. Maar goed, wij hebben het daar de volgende keer weer over, want het is echt weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. We hebben reden om u te danken, trouwe Vader in de hemel, dat u ons als gelovigen gegeven hebt aan de Heer Jezus Christus, die ons hoofd en daarmee ook onze hoge priester is. We danken u dat wij mogen leren dat wij in hem één zijn. En dat wij één en dezelfde geest hebben ontvangen, hetzelfde leven. En daardoor in de eerste plaats aan de Heer Jezus zelf verbonden zijn en in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Maar we danken u ook dat we vanuit die positie ons eigen leven hebben en daarmee ook onze eigen verantwoordelijkheden. We danken u dat u onze plaats geeft in dat geheel. Ook een bijzondere, een specifieke plaats geeft in het geheel. En ons iets wil toevertrouwen wat inderdaad ons toevertrouwd wordt. En dat ons onze persoonlijke verantwoordelijkheid geeft naar u toe. Wij danken u daarom dat wij onze lichamen mogen en kunnen stellen tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. En dat u als gevolg daarvan ons inderdaad een plaats wijst, een loopbaan geeft die wij zouden lopen, die leiden moet naar onze zonstelling en naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u ook dat wij mogen verstaan dat die loopbaan voor ieder van ons verschillend is. En dat we ons daarom niet hoeven te meten aan anderen en anderen niet hoeven te meten aan onszelf, maar dat we ons slechts zouden meten aan dat voorbeeld dat u ons hebt nagelaten in de persoon en het werk van Christus zelf, die het voorbeeld is der leer waaraan wij overgeleverd zijn. Wij danken u daarom dat we onze loopbaan mogen lopen, ziende op de Heer Jezus Christus zelf. En ons bewust zouden zijn dat wij trouw zouden zijn aan u die ons hebt gesteld en onze plaats hebt gegeven binnen het grote geheel van uw werk. Wij danken u dat we u als hoofd kennen en mogen erkennen en ons bewust mogen zijn daarom ook dat u ons zou voorzien van alles wat wij nodig hebben om deze loopbaan daadwerkelijk te lopen, uit uw genade en in uw kracht. Amen.